Goedenavond, beste kijkers. Welkom op onze pagina van Durf Divers Denken. Wij organiseren vandaag een livestream sessie vanuit het platform Durf Divers Denken, dat verbonden is met UGent. Voor de mensen die het platform niet kennen, we bestaan intussen al enkele maanden en we zijn opgericht om vooral te werken rond diversiteit aan de Universiteit Gent. Het verhogen van de instroom en de doorstroom van vooral mensen met diverse achtergronden. Maar daarnaast zijn we met tal van activiteiten bezig. Altijd met het oog op hoe kunnen we het welzijn bevorderen van studenten aan de Universiteit Gent. Die verschillende achtergronden hebben en die elkaar kunnen ontmoeten, kunnen inspireren en ook kunnen ondersteunen. Wij organiseren vandaag deze activiteit vanuit het idee dat de Human Rights Research Network van UGent in het teken van de Internationale Dag voor de Mensenrechten, een week van de mensenrechten heeft georganiseerd met allerlei thema's, met vooral focus op thema's rond decolonisatie. Maar wij hebben gekozen vanuit het platform Durf Divers Denken om vandaag in gesprek te gaan over een belangrijk instituut dat nog niet zo lang geleden is opgericht hier bij ons in Vlaanderen, dat zich ook ontfermt over mensenrechten, maar ook over de filosofen die misschien inspiratiebron is geweest voor dit instituut, namelijk Hannah Arendt. En daarvoor heb ik dan ook niemand anders dan de directeur van het Hannah Arendt Instituut kunnen brengen tot bij ons en kunnen uitnodigen, Christophe Busch, van opleiding criminoloog en is ook lang bezig geweest rond thema's polarisatie, ook mensenrechten, ook rond holocauststudies. Heeft daar heel veel expertise rond opgebouwd. Ik ken Christophe ook al heel lang persoonlijk. Welkom Christophe, vanavond bij ons.
Dank je wel.
Ik wil meteen misschien starten, Christophe, met u te vragen het Hannah Arendt Instituut voor te stellen. We hebben dat een aantal maanden geleden, ik denk de kijkers ook thuis, zien verschijnen in de media, dat er een instituut komt die zal werken rond mensenrechten, maar misschien dat mensen onvoldoende weten welke rol het instituut krijgt in de samenleving, wat de plannen zijn van het instituut en dat je dat even kan toelichten voor de kijkers.
Ja, graag. Het is eigenlijk zo dat het Hannah Arendt Instituut is een initiatief dat genomen is door twee universiteiten, de Vrije Universiteit van Brussel en de Universiteit Antwerpen, samen met de stad Mechelen. Okay. En dat zijn eigenlijk de drie actoren die zich verbonden hebben aan elkaar om te gaan zeggen, wij zouden graag een instituut, een organisatie oprichten om omtrent de thema's diversiteit, stedelijkheid, burgerschap, om daar eigenlijk rond te werken. En dat werken, waar slaat dat dan vooral op? Dat is eigenlijk het heel vele onderzoek omtrent die thema's te ontsluiten. Dat onderzoek is dat heel vaak aan de universiteiten ook blijft liggen. En dat natuurlijk academisch wel wordt verder gebruikt. Maar dat niet altijd gemakkelijk gevaloriseerd raakt naar de samenleving. Naar beleid, naar middenveldorganisaties en zo verder. Dus een van de grote doelstellingen is toch om die wetenschappelijke inzichten te ontsluiten, ook praktijkwerelden te gaan inspireren met dat materiaal, maar ook omgekeerd. Er is ook heel veel goede praktijk in het werkveld, dat niet altijd gekend is of ook onderzocht is. Of er zijn soms vragen in de praktijkwereld die niet tot de academische vragen doorgroeien. En daarin willen we dus eigenlijk ook in gaan bevorderen dat die relaties, die uitwisseling er komt. Dat maakt wat doen wij concreet dan, want we zijn een beetje een hub tussen de academische wereld en de praktijkwereld. Wat doen wij concreet? Ik denk dat je dat onder drie grote categorieën kan omvatten. Dat wil zeggen, in de eerste plaats ga je ofwel eigen onderzoek doen, dat heel beleidsgericht of praktijkgericht zal zijn, dus weinig fundamenteel onderzoek, maar echt naar een bepaalde maatschappelijke vraagstukken toewerken. Het tweede zal zijn wetenschapsvalorisatie. Wat weten we nu? En hoe kunnen we daarmee aan de slag in de samenleving? Je valoriseert aan de hand van bepaalde output. Dat kan gaan van het populariseren van bepaalde wetenschapsartikelen, het gaan vertalen naar stakeholders meetings, beleidsondersteuning. Je kan heel veel vormen kennen. En dan het derde luik is eigenlijk alles wat te maken heeft met vorming, publiekswerking. Is de brede samenleving die je meepakt, waarin je eigenlijk zowel de inzichten uit de academische wereld als de zaken die uit de praktijkwereld komen, komt, tracht in vormingstrajecten te gaan vertalen. Want er is heel veel materiaal aanwezig. Ja. Maar er is nog altijd een verschil om als organisatie dat ook structureel te gaan inbedden in uw werking, in uw beleid, in uw ja, concrete uitvoering van de taken die die organisaties hebben. En diversiteit, stedelijkheid, burgerschap gaat heel breed. Ja. Daar kan je ongeveer alles in omvatten natuurlijk. Dus op dat vlak hebben we ook nu al een aantal keuzes gemaakt van laat ons dat thematisch gaan verduidelijken. En dan gaat het over thema's zoals polarisatie en verbinding, over migratie en integratie. En daar gaan dan bepaalde inhoudelijke dossiers, handreikingen, output dat we creëren in ja. samenwerking met partners, gaan we daaraan koppelen.
Ja, want die thema's lijken ook, denk ik, verbonden te zijn met elkaar. Burgerschap, diversiteit, verstedelijking, dat hangt een beetje nauw samen aan elkaar vast.
Ik denk inderdaad, en het is niet alleen noodzakelijk op de kruisverbinding tussen die drie domeinen, maar heel vaak als het over die thema's gaat, denk bijvoorbeeld aan migratie, integratie. Ja, je bent op die drie domeinen bezig. Het gaat dan, kom je in confrontatie met diversiteit? Hoe ga je daarmee om? Hè? Denk bijvoorbeeld aan een samenleving of aan een professionele organisatie. Hè? Hoe ga je een diversiteitsbeleid gaan opzetten? Maar dat maakt ook dat je natuurlijk met stedelijkheid en met de publieke ruimte, zou Hannah Arendt zeggen, ja, hoe ga je om met die diversiteit? Ja. Decolonisatie is een mooi voorbeeld daarvan. Ja. Hè? Hoe gaan we daarmee om?
En gaan jullie daar ook partners voor aanspreken? Want ik denk dat er verschillende organisaties zijn die afgelopen jaren ook expertise hebben opgebouwd rond deze thema's.
Absoluut.
En is het de bedoeling dat jullie ook met die mensen daar samenwerken?
Ja, heel zeker. Want wat willen wij niet zijn? Ja. De zoveelste organisatie die erbij komt.
Ja.
Wij hebben natuurlijk vanuit het netwerk van partners en academici die we nu al hebben, heel goede contacten met heel veel mensen uit het middenveld, uit beleidsniveaus, uit overheidsdiensten en zo verder. En daar wordt schitterend werk gedaan. En wat wij vooral trachten te gaan doen, is te gaan kijken waar kunnen wij investeren op die brugfunctie tussen wetenschap en praktijk? Wat kunnen wij het verschil daarin maken? En hoe kunnen wij vanuit een soort relationeel makelaarschap, zou ik het gaan noemen, partners gaan samenzetten die niet altijd evident samenwerken of waarin er bepaalde blokkages of andere logica's of niveaus waren. Hoe kunnen wij het initiatief nemen om die toch te gaan verbinden met elkaar? En daar eigenlijk aan een meerwaardecreatie te gaan doen. Dus dat relationeel makelaarschap is soms ook iets wat wel nodig is in het kleine, complexe land dat België vaak is. Dus daar willen we absoluut ook aan bijdragen.
Ja, super. Want inderdaad, we zien toch afgelopen jaar dat rond deze thema's dat er vaak te gefragmenteerd wordt gewerkt en dat iedereen op zijn eigen eiland zit. Dus het is goed om te horen dat jullie zullen proberen om de bestaande expertise en initiatieven ook bij elkaar te brengen, om daar ook dialoog rond te hebben. Maar misschien ook belangrijk, Christophe, jullie hebben gekozen voor een specifieke naam voor het instituut, Hannah Arendt Instituut. Hè? Dat refereert aan de belangrijke filosofen van de vorige eeuw, die toch ook wel beschouwd worden als een van de grootste filosofen en denkers van de vorige eeuw, de Amerikaanse Duitse filosofen. Waarom specifiek haar gekozen? Om het instituut ernaar te noemen. En wat typeert ook een beetje haar filosofie, wat ook vandaag nog altijd actueel kan zijn?
Ja. Wel, ik denk vooral vanuit inhoudelijk haar werk, wat Hannah Arendt als politiek denkster, als filosofe geschreven heeft, dat gaat eigenlijk over de uitdagingen waar we maatschappelijk vandaag enorm mee geconfronteerd worden. Hè. Dat gaat inderdaad over, denk bijvoorbeeld puur aan de problematiek van desinformatie. Populisme, hoe dat bepaalde landen of overheden kan doen afglijden. Ja, dat zijn uitdagingen die we heel erg herkennen. Hoe we met pluraliteit, zou zij zeggen, moeten omgaan. Wij gaan het benoemen diversiteit vandaag. Ja. Dat is niet volledig hetzelfde, maar het toont heel veel gelijkenissen. Nu, wat ik wel heel mooi vind ook, is dat het... zij noemde haarzelf geen filosofe, omdat zij haarzelf ook niet wou positioneren op dat moment tussen de mannelijke filosofen die het filosofisch gedachtegoed. Dus ik ben eigenlijk toch ook wel heel tevreden dat het een vrouw is. Hè? En dat het een vrouw is wiens naam dit instituut draagt. En een vrouw die voor mij persoonlijk een beetje het toonbeeld is van continu, voortdurend kritisch kijken naar jezelf, naar de groep en elke vraag wetenschappelijk durven stellen. En dat is wat ik denk dat we vandaag ook meer dan ooit nodig hebben. En zij heeft natuurlijk een heel rijke ervaringsgeschiedenis als Joodse Duitse dame. Die natuurlijk zelf is moeten vluchten en dan uiteindelijk in Amerika is terechtgekomen en daar haar grote werken geschreven heeft over Eichmann, over daderschap, maar ook over wat het politieke samenleven eigenlijk is en ja. In welke adviezen of gedachten die daarin heel erg van belang zijn om die ook actief te gaan implementeren in uw samenleving.
Ja, want zij spreekt ook over de mensenrechten. Ik neem aan dat dat ook vanuit haar eigen ervaring is, hè. Omdat zij Joodse was, is ze moeten vluchten naar Parijs en later naar Amerika. En zij had het gevoel dat ze staatloos was en dat die mensenrechten, die dan gepropageerd werden vanaf het begin als onvervreemdbaar en natuurlijk en waar elke mens altijd en overal recht op heeft, zij heeft dat anders ervaren en daaruit heeft zij ook ideeën ontwikkeld. Hoe verhoudt dus haar filosofie zich tot de mensenrechten en hoe kijkt zij naar die mensenrechten?
Ja, ik denk, zoals dat je omschrijft, haar ervaringsgeschiedenis is daarin cruciaal. Met andere woorden, als Duitse, Joodse dame vlucht zij al redelijk snel in 1933 weg uit Nazi-Duitsland.
Ja.
Ze komt uiteindelijk in Frankrijk terecht en daar zal ze ook een heel bepalende ervaring oplopen. Met andere woorden, op een bepaald moment wordt ze door de Fransen in een interneringskamp ook gestoken als ja. Duitsers op ons grondgebied en zo verder. En ze schrijft dat ook. Hè. Vijanden worden in een concentratiekamp gestoken, vrienden worden in een interneringskamp gestoken. En ik denk die ervaring en ook het geluk, maar ook het aanvoelen van ik moet hier zo snel mogelijk weg, is heel erg bepalend geweest voor haar kijk op de mensenrechten. Ja. Met andere woorden, die rechten, die natuurlijk vanuit denk de Bill of Rights en de Franse Revolutie, die starten eigenlijk als natuurrechten. Hè. Het zijn natuurlijke rechten, je wordt geboren als mens en je hebt daardoor die mensenrechten. En daar geeft zij kritiek op. Zij zegt van, ja, maar dat klopt eigenlijk niet. Die natuurlijke oorsprong van die rechten, daar ga ik niet mee akkoord. Zij stelde eigenlijk, als er geen groep of een gemeenschap is die kan strijden of ja. zich gaan plaatsen voor jou als mensenrechten, dan is dat eigenlijk een fabeltje.
Ja, zij noemt dat de politieke gemeenschap.
Voilà. En die politieke gemeenschap is natuurlijk cruciaal. Dus als je die niet hebt, en zij zegt dus eigenlijk komen mensenrechten uit die politieke gemeenschap. Uit die gemeenschap die jouw rechten toekent. Waarin je kan afspreken, verdragen maken en zo verder. En ik denk dat dat een heel cruciaal punt is. Dat ze eigenlijk zegt van, voor mij start het bij het recht om rechten te hebben. En als je dus van je publieke ruimte afgenomen bent. Ja, je zit in een kamp tussen een prikkeldraad. Hè, en je moet daar eigenlijk gaan leven, maar laat staan, uw politieke rechten of... Ja, dat lukt natuurlijk niet. Hè. Men noemt dat dan, hè, zoals dat Agamben de filosoof noemt, dat is eigenlijk de naakte mens.
Ja.
Je bent ontheven van eigenlijk uw gemeenschap, van een stuk ook uw burgerschap. En dat maakt eigenlijk dat je die mensenrechten, dat die waardeloos geworden zijn. Dus ik denk dat zij heel terecht die kritiek geeft en zegt van kijk, het start eigenlijk met het recht op rechten, het start met het recht op burgerschap. En op dat moment kan je die rechten gaan nastreven.
En wat zegt ze over ja, je moet behoort tot de politieke gemeenschap, omdat je recht hebt op die mensenrechten. Maar hoe zit het met de mensen die daar buiten vallen, hoe kan je het recht om recht te hebben afdwingen? Heeft zij daar ook een aanzet toe gedaan? Want ik denk dat er vandaag heel wat mensen zijn die niet tot die politieke gemeenschap behoren. Ik denk maar aan de vluchtelingen en et cetera, die ook zeker staatloosheid hebben. Maar hoe dwing je af dat je ook het recht om rechten te hebben, hoe dwing je dat ook af, hè? Als je al buiten die politieke gemeenschap valt.
Ja. Wel, ik denk dat het eigenlijk start bij haar. Ik denk dat zij inderdaad daarin de piste van je moet die verschijningsruimte gaan faciliteren. En met de verschijningsruimte bedoelt ze eigenlijk de publiekelijke ruimte waarin je kan verschijnen ten opzichte van de anderen. Waarin je een identiteit krijgt. Waarin je, en dat is meer, want bijvoorbeeld binnen de rechten van de mens heb je dan artikel 15, recht op nationaliteit. Ja. Het is beduidend meer. Het gaat eigenlijk over het recht op burgerschap. En want je kan stel u nu een extreem voorbeeld, je kan een Chinese nationaliteit hebben, denk aan de Oeigoeren,
ja.
maar je hebt eigenlijk geen burgerschap, want er is veel kans dat je in een kamp opgesloten wordt. Dus het gaat bij haar om die publiekelijke ruimte, die verschijningsruimte mogelijk te maken, waarin je natuurlijk eerst, ja, de levensnoodzakelijke zaken moet doen, hè, wat onder haar onder arbeiden zou komen, het pre-politieke. En als die ruimte hè, en dan de basisnoodzaken ingewilligd zijn, kan je het politieke handelen gaan initiëren. En dat is eigenlijk cruciaal. En dat is een beetje wat we vandaag ook zien. Mensenrechtenorganisaties, wat doen die? Zij kijken eigenlijk waar die publieke ruimte aan het krimpen is. En dat zien we ook. Als we puur in de Europese context bekijken, dan zie je bijvoorbeeld Polen, Hongarije, de ruimte krimpt daar. En men doet dat krimpen door bijvoorbeeld mediabedrijven, staatsbedrijven van te maken en zo verder. En dat is natuurlijk een van de hele grote uitholling. Dus ik denk dat zij vandaag heel erg zou focussen op hoe ga je die publieke ruimte, die politieke agora die je nodig hebt, hoe ga je die maximaal openbreken, hoe ga je mensen kunnen toeleiden tot dat politiek handelen, dat eigenlijk cruciaal zou zijn.
Ja, de mensenrechten vandaag, er wordt wel eens gezegd dat die voor een stuk onder druk staan. Die mensenrechten, wij vieren op 10 december de 72e verjaardag van die mensenrechten. 1948, 10 december, is voor eerst die universele verklaring voor de rechten van de mens tot stand gekomen en aangenomen door de VN, vandaag 72 jaar geleden. Hoe is dat tot stand gekomen en was dat een belangrijke realisatie toen? Want wij hadden, zoals je terecht daarnet zei, tijdens de Franse Revolutie of na de Franse Revolutie zijn er al verklaringen gekomen. Was het noodzakelijk om toch opnieuw zo'n verklaring te schrijven? En hoe zit het eigenlijk met de mensenrechten die daaruit zijn voortgevloeid? Staan die vandaag wel werkelijk onder druk?
Ja, ik denk natuurlijk dat de wijze mensenrechten bestaan al veel langer qua concept en invulling, zoals dat je daar al aangeeft ook. Maar ik denk natuurlijk 48 is een paar jaar na die Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk, voor de Tweede was er de Eerste Wereldoorlog. Dus dat maakt toch wel dat we in een onmiddellijke tijdsperiode zitten na een gigantisch, eigenlijk om te overschouwen leed. Je hebt het over niet alleen militaire doden van het militair conflict, je hebt het over miljoenen burgerdoden in het conflict, je hebt het over de slachtoffers van de Holocaust, naar Joodse slachtoffers, Roma, Sinti, andere bevolkingsgroepen die geviseerd werden. En dan kom je natuurlijk uit die periode met een enorme terreur en destructie. En er is een heel grote bereidheid om, wat ik noem, tot harmoniserende tendensen te komen. Ik wil eigenlijk gaan zeggen, symbolisch, niet wieder, hoe komen we tot nooit meer zo'n dergelijk conflict, tot zoveel leed? En je ziet in die onmiddellijke naoorlogse periode, zijn er harmoniserende tendensen door bijvoorbeeld het mensenrechtenproject. Waarin mensenrechten niet alleen worden vormgegeven in een verklaring, maar dat dan ook vertaald wordt in verdragen. Verdragen die afdwingbaar zijn. En dan krijg je politiek en burgerlijke rechten.
Want de verklaring zelf was niet bindend.
Was niet bindend, maar het is natuurlijk wel symbolisch dat zoveel landen zich achter die verklaring zetten. En je kan natuurlijk gaan zeggen soms, en dat is een discussie, van ja, maar is het mensenrechtenverdrag dan geen verklaring van vooral Europese of Westerse staten?
Dat wordt wel eens gezegd, hè?
Ja, voilà. Maar ik constateer toch wel dat er, ik ken nu het exacte aantal niet, maar dat er echt een gigantische grote hoeveelheid landen achter die verklaring staan. Hè. Dus op dat vlak is daar een heel groot draagvlak mondiaal voor die mensenrechten. Natuurlijk, en dat gaat gelijkelijk ook voor mij met de groei van de Europese natievorming, met de groei van internationaal strafrecht. En dat start in Nuremberg en Tokio en dat eindigt vandaag, evolueert door vandaag in Den Haag. Met het internationaal strafhof. Ja. Voor mij blijft dat eigenlijk groeien, die harmoniserende tendens. Ik denk zelfs het laatste grote wapenfeit in een westerse context zal de val van de Berlijnse muur zijn. Het oosten en het westen, die koude oorlog die toch veel minder koud wordt. En wat ga je wel gaan zien? Dat is natuurlijk dat op basis van de maatschappelijke heel snelle verandering, ik denk aan digitalisering, globalisering, alle aspecten van de informatiewereld waarin we zijn terechtgekomen, zijn er toch wel een aantal omslagpunten of omslagprocessen te aanschouwen. Hè. Dat wil zeggen dat sommige mensen gaan 9-11 als het centraal punt nemen, anderen zeggen de bankencrisis, sommige mensen zullen vandaag het corona of pandemie gaan benoemen. Maar in ieder geval, wat merk je? Dat er na 45 Heel veel positieve tendensen. Het aantal democratieën stijgt. Armoede stijgt. Het daalt eigenlijk continu. Dus Hans Roslink kan daar een prachtig, heeft daar een prachtig boek over geschreven. Maar er komt een omslagpunt waarin er toch wel een soort verlies is in vertrouwen in dat vooruitgangsoptimisme. Ook de andere kant van de medaille naar voren komt. En dat maakt eigenlijk dat mede dus op basis van een aantal uitdagingen, denk evengoed aan, migratiedruk, klimaatcrisis die er zit aan te komen, dat daar vragen worden gesteld van, ja maar goed, die mensenrechten, welke impact heeft dat? En je ziet dus kritiek komen op van, ja maar moeten we de mensenrechten, of moeten we het verdrag van Genève, of moeten we, moeten we dat toch niet beginnen aanpassen? En wat ik dan denk is dat we...
Zie je dit als gevaarlijke tendensen?
Ja, toch wel. Maar dat is heel dubbel. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Vooral ook omdat mensen soms iets ervaren. Weet je wat? Dat is daar en dat is beveiligd. En dat is natuurlijk niet zo. Die zaken zijn heel kwetsbaar. Die zijn broos. Je moet dat heel goed conserveren, bewaren voor strijden. De rechten die opgebouwd zijn natuurlijk, dat je die niet zomaar kwijtspeelt. Of dat die uitgehold raken door... angst voor terreur of angst voor een pandemie enzovoort. Ja, dat is heel erg van belang dat je dat consacreert als het ware. Nu, wat ik wel merk, dat is natuurlijk dat er ook een hele technische invulling aan mensenrechten is gegeven. In verdragen en zo, dat is ook logisch. Maar ik haak wel heel graag aan op het concept, hè, dat ik ook van een collega uit Amnesty gehaald heb. Met name mensenrechten als een kompas.
Als een kader, ja.
Voilà, het gaat eigenlijk over een kader dat u beter en ethischer doet handelen, waarin het verleden, de geschiedenis, een leidraad is geweest. En ik denk dat vanuit die benadering, hè, mensenrechten als een kompas, dat je natuurlijk de mensenrechten moet laten evolueren. Dat die moeten groeien en bloeien. Je kan dat niet als een geëikte set in steen gehouden gaan doen. Tuurlijk moet dat evolueren, maar het is ook heel erg van belang van waar komt dit.
Ja.
Een van de verhalen die mij altijd is bijgebleven vanuit Mechelen, het was een grappig filmpje in een amusementsprogramma, en dat ging over het upgraden van de mensenrechten. En ze vroegen aan mensen op de straat, je mag een nieuw mensenrecht toevoegen, wat zou je toevoegen? En een van die mensen antwoordde, en ik vond het zelfs eigenlijk zinnig, je zei, het recht op wifi. En dan denk ik, ja, het recht op wifi moet misschien niet onmiddellijk echt met de router zijn. Maar het recht op informatie in een informatietijdperk, dacht van, dat is nog zo gek niet bedacht. Ja. Maar wat veel zorgwekkender was, was dat hij zei van, voor het amusementsgehalte van het programma, ja, maar je moet wel een ander mensenrecht wegnemen dan. Want er kunnen er maar zoveel zijn.
Ja, ja.
En daarop zei die man dan, en ik kreeg de lijst van de mensenrechten, oh, weet je wat, het verbod op folteren, haalt dat weg. We doen dat toch niet meer. En dan denk je natuurlijk wel van, dat toont ook het automatisme. Ah, ik ben het niet mee eens dat we niet meer folteren. Europa krijgt en ook België af en toe nog een veeg uit de pan.
Ja, klopt. Artikel 3. Voilà.
Maar het toont wel ook hoe broos en hoe snel mensen soms ook uit onwetendheid, bereid zijn om fundamentele rechten op te geven voor een gevoel van veiligheid of god weet wat. En dat maakt de mensenrechten heel erg kwetsbaar vandaag, denk ik.
En hoe kan je ervoor zorgen dat mensen voldoende attent worden gemaakt op het belang van die mensenrechten? Want ik maak dat ook in de praktijk mee. Jongere generaties, de millennials, die misschien geboren en opgegroeid zijn in een vrij vredige en vreedzame tijd en die de geschiedenis niet altijd goed kennen. En die dus ook geneigd zijn om daar misschien minder aandacht aan te besteden op momenten dat die waarden en die vrijheden en die mensenrechten onder druk komen te staan. En anderzijds weinig bereid zijn om daarvoor te vechten en voor te strijden. Hoe kan je dat voor een stuk behelpen? Speelt onderwijs daar een belangrijke rol in? Kan jullie instituut daar een rol in spelen?
Ja.
Door informatie daar rond te vulgariseren?
Wel, heel graag natuurlijk. En we hopen daar zeker onze bijdrage tot te leveren. Ik denk dat uw vraag naar onderwijs hier al bijzonder relevant is. Voor mij gaat het dan eigenlijk over burgerschap. Met andere woorden, we hebben soms discussies over burgerschap. Moet dat 1 uurtje zijn? Moet dat 2 uurtjes zijn? Ter vervanging van welk vak moet dat dan zijn? En dan denk ik, als ik die tafereelen zie, denk ik van, ben blij dat het op de agenda staat en dat we erover discussiëren. Maar ik denk dat burgerschap start in de kleuterklas. En dat dat op een heel aangepast niveau, ook op creatieve wijze, dat kan beginnen met filosoferen met kleuters. En waarin je het eigenlijk zegt van, wat is het om mens te zijn? En aangepast op niveau. En het begint, volgens mij, en hoe dat je dat wilt noemen, transversaal of eender wat. Ja. Het begint in alle mogelijke lagen, in alle mogelijke vakken dat je het kan meenemen, waarin je eigenlijk de burgerschapsvaardigheden moet gaan relevant maken, gaan toepassen, bewust van gaan maken en zo verder.
Dus het hoeft niet in een aparte vak specifiek worden ondergebracht?
Mocht ik ben nu geen leraar aardrijkskunde, maar mocht ik over aardrijkskunde iets moeten vertellen, man, wat relevante zaken kan je over burgerschap niet gaan zeggen. Ja. Zelfs in wiskunde denk ik dat je dat kunt brengen. Maar goed, je moet natuurlijk ook wiskunde gaan bijleren. Maar ik ben ervan overtuigd dat we, zeker in het onderwijs, dat ook voor generaties die vanuit de relatieve welvaart, en er zijn ook echt wel mensen, kinderen die in problematische milieus moeten opgroeien, armoede stijgt en zo verder. Maar vanuit de relatieve welvaart denk ik dat het o zo nodig is om ook vanuit een historisch bewustzijn te gaan zeggen, dat is de reden waarom dat er gekomen is. En dat is waarom we in de kleuterklas al op maat beginnen met een aantal thema's rond burgerschap te gaan werken. Maar daar stopt het niet. Hè, want het is heel vaak het onderwijs die het moet oplossen. Klopt, natuurlijk. Het moet verder gaan. Het moet naar jongvolwassenen, volwassenen gaan. Het moet inderdaad op alle mogelijke fronten, via media, via educatieve programma's voor volwassenen, zelfs, vind ik, via entertainmentindustrie. Als we toch allemaal voor onze kijkbak zitten te kijken, zelfs via entertainment kan je het over burgerschap, over mensenrechten gaan hebben en waarom dat zo belangrijk is vandaag.
Ja, super. Christophe, ik wil ook misschien, ik heb er al daarnet voor een stuk naar verwezen, die mensenrechten, die wordt een bepaalde universaliteit toegedicht. En er zijn heel veel discussies, ook in politieke middens, ook in filosofische middens, of die mensenrechten wel effectief universeel zijn. Niet enkel vanuit het idee dat Hannah Arendt zegt, hè, van goed, niet iedereen valt binnen die politieke gemeenschap. Maar er zijn ook anderen die gewoon aangeven van goed, wij hebben ooit de pretentie gehad om te denken de baas te zijn en te bepalen wat universeel is. Maar dat is eigenlijk niet zo. En iedereen moet op eigen manier, op basis van de eigen identiteitsvorming, bepalen wat voor hen mensenrechten zouden moeten zijn. Zijn voor jou die mensenrechten universeel? Of is dat toch niet het geval?
Goh, het zou mooi zijn. Qua utopisch ideaalbeeld, om daar toch te kunnen naartoe groeien. Wat ik wel merk is, wat gaat daarvoor nodig zijn? Verder invulling, dialoog, ook dubbele standaarden die er soms zijn omtrent die mensenrechten. Ik denk dat we die discussies moeten aangaan, dat we die problemen moeten gaan blootleggen. Ik heb daar juist verwezen naar de hoeveelheid landen die de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens bij de Verenigde Naties ondertekend hebben. Dat is voor mij een startbasis. Je voelt dat landen zijn met een enorm diversiteit en verschil in nazistaat, in staatsvorm, in religie, in noem maar op, hoe die gemeenschappen georganiseerd zijn. Maar toch, op een bepaald moment heeft men gezegd van, kijk, eigenlijk is dit toch wel een richting, een kompas waar we naartoe willen gaan. En dan denk ik dat het van belang is om op basis van wat er al ontwikkeld is, niet zozeer te gaan zeggen, dat is slecht, want dat komt misschien te veel uit die groep, laat ons dat weggooien, we gaan zelf iets doen. Ja. Als je dat merkt ook naar de Arabische daar zit heel veel overlap tussen. Dus laat ons eigenlijk vertrekken wat ons bindt. Hè? En dat is ook in het terminologie van Hannah Arendt. Hè? Laat ons op zijn minst afspreken. We zitten gezamenlijk op deze wereldbol. We moeten op zijn minst naar de tafel komen.
Ja.
Om aan die tafel gesprekken te gaan hebben van wat zijn mensenrechten voor jou? Wat is dat voor ons? Hoe heeft dat ons verleden en heden bepaald? Hoe heeft dat jouw heden en verleden? En je gaat dat moeten gaan invullen. En ik zou vandaag niet geneigd zijn op basis van de gevoeligheden die ook liggen om te gaan zeggen van nee, dat is universeel, het is een natuurrecht, gij bent een bonk. Dan denk ik van, dat doet te veel afbreuk aan de realiteit en de uitdaging die voor ons ligt. Maar ik hoop, misschien niet in mijn leven, maar wel ooit ergens te gaan komen, dat je zegt van, we hebben hier nu toch zoveel gewerkt omtrent die mensenrechten en laten evolueren dat we het bijna een universeel kader kunnen gaan noemen, dat een leidraad is om te samen te leven op deze wereldbol. Ja. Dus dat zou mijn betrachting zijn.
Want toen de Universele Verklaring voor het Recht van de Mens tot stand is gekomen, is er daar kritiek opgekomen. Enerzijds of het al dan niet universeel is, maar er is ook kritiek gekomen vanuit meer marxistische hoek, feministische hoek. Sommigen vonden dat het te veel gedomineerd is door mannen. Anderen vonden dat het te weinig rekening hield met de machtsverhouding in de samenleving. Ja. Denk je dat we daar al vooruitgang in hebben geboekt? En dat die mensenrechten, zoals die tot stand zijn gekomen, dat we voldoende rekening hebben gehouden met het feit dat daar al vanaf het begin misschien scheeftrekkingen waren, tenzij naar gender, tenzij naar sociaal-economische en machtsverhoudingen. Ja. Of is dat een blijvende strijd die we moeten voeren?
Het voelt aan als een processie van echternacht.
Ja.
Waarin je ziet van, we hebben zeker stappen vooruit gemaakt, we hebben zeker stappen weer teruggezet. Dus ik ga nu het voorbeeld geven van, pak nu puur de Black Lives Matter beweging. En in een Belgische of Europese context, hè, de decolonisatiegolf die er nu is.
Ja.
Ik vind dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld, hè, waarin je alle mogelijke mensenrechten en perspectieven kan gaan aanbrengen. Maar je merkt toch wel in ons land dat er al sedert begin de jaren 2000 die stemmen er zijn. Dat er ook praktische vragen zijn van, heb je al gezien in de publieke ruimte waar we samen zitten, hoeveel beelden van Leopold Weer zijn en zo verder. En natuurlijk voel je dan wel dat de samenleving, naar mijn appreciatie, op al die praktische aan te pakken domeinen, we daar eigenlijk veel te weinig werk van gemaakt hebben. Hè. Een mooi voorbeeld, we weten allemaal dat er roofkunst is. En dat is niet alleen geroofde Joodse kunst door nazi's, dat is ook geroofde kunst uit de kolonies en zo verder. Maar wat hebben we daar al mee gedaan?
Ja.
En dan voel je natuurlijk, ja, maar dat ligt gevoelig en dat is een collectie en zo. En het gaat eigenlijk daarover. En je merkt dan nu bijvoorbeeld dat toch wel Black Lives Matter beweging, en ik denk ook dat dat mede met de pandemie een drukkingselement geweest is, dat dat toch wel met een razend grote snelheid ook naar Europa en daar dan een decoloniserende benadering heeft gekend. En dat standbeelden ook tegen de vlakte gingen, hè, overal in Europa.
Ja.
En dan voel je een beetje, dat is heel dubbel. Dan ben ik heel blij om te gaan zeggen van, er is iets in beweging, maar laat ons nu ook het proces vastpakken. Want het heeft ook geen zin om een golf en een beeldenstorm te gaan hebben en dan terug naar de oude situatie te gaan van, we hebben ons symbolisch moment gehad. Ja, nee, ook die beelden, dat zijn maar symbool, die dossiers in een fundamenteel proces van, hoe werd kolonisatie toen, maar hoe werd kolonisatie
maar
vandaag?
Hoe werk je naar die systemische, structurele shift? Want inderdaad, het mag niet blijven bij een beeldenstorm, het blijven symbolen. Maar het is die omslag naar systemische verandering waar het heel vaak spaak loopt.
Ja.
En ik heb soms de indruk, en misschien kan ik mij vergissen, dat de mensen die dan die strijd aan het voeren zijn, en dat is een legitieme strijd, en vanuit dat mensenrechtenkader, gelijkheid, gelijkwaardigheid, dat soms contraproductief kan werken voor een ander deel van de bevolking en dat daardoor polarisatie ontstaat. Maar hoe kan je dat op een manier doen dat wel verbindend is?
Ja, ik denk dat dat een heel grote uitdaging is. En ik denk dat, en je maakt daar terecht de koppeling met polarisatie. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Want met name bij polarisatie hebben we heel vaak een soort exclusief negatieve kijk. Met andere woorden, we zien polarisatie als iets negatiefs, een vijandschap tussen elkaar. Hè, en dat gaat dan eigenlijk de zaken nog erger maken dan dat.
Maar soms is het nodig.
Voilà. Soms heb je, en ik maak vooral een onderscheid tussen die toxische polarisatie, hè, die vijandige, vaak op identiteit gebaseerde polarisatie tussen partijen. En eigenlijk wat nodig is, die politieke polarisatie. En die politieke polarisatie wil zeggen, legitieme maatschappelijke problemen, uitdagingen gaan benoemen en daar rond gaan werken. En eigenlijk wat daarachter zit, ongelijkheid, onrechtvaardigheid, terechte frustratiebodem bij jongeren, bij gemeenschappen, die ook gaan valoriseren. Als je dat niet gaat doen, en ik ga nu het voorbeeld van de klimaatverandering nemen,
ja.
Als je de uitdagingen op vlak van klimaatverandering niet vastpakt, dan zie je dat er nu, laatste periode voor de pandemie, dat daar duizenden jongeren gaan spijbelen en gaan betogen. Je merkt dat veel van die jongeren toch wel wat ontevreden zijn over de snelheid en de beperkte evolutie ten opzichte van de klimaatuitdaging. Dan merk je dat er organisaties opstaan, zoals Rebellion Extinction Rebellion, die, wat Hanne Arendt heel mooi beschreven heeft, burgerlijke ongehoorzaamheid gaan gebruiken en inderdaad gaan kijken hoe moet je binnen die rechtsstaat thema's op de politieke agenda agenderen, daarvoor verandering gaan streven en zo verder. En dan kan het natuurlijk ook doorschieten, als je dat dus niet capteert als samenleving. Dus voor mij dat er beelden tegen de vlakte gaan, is evident als je 10 jaar lang zwijgt. Dat is een logisch gevolg.
Ja.
Dus als je niet investeert in de vaardigheden en in de open publieke ruimte om politiek te kunnen polariseren.
En op tijd
om aan te voelen, om de ongelijkheid, om institutioneel racisme te agenderen en aan te pakken. Ja, dan weet je wat je gaat krijgen 5 of 10 jaar later. Hè. Dus bij de Verenigde Staten, ja, George Floyd...
Te ver doorgedraaid.
Niet de eerste zwarte Afro-Amerikaan die natuurlijk... Het is een geschiedenis, en het is helaas weer eens zo'n belangrijk incident en dan gaat de vlam in de pan. Maar elke systeemanalist kan u voorspellen dat dit gaat gebeuren.
Dus je denkt ook dat als wij hier in Europa, maar ook bij ons in België, als we dat niet op tijd capteren, die stemmen die nu aan bod komen, dat dat ook kan ontaarden in waar Amerika nu voor een stuk zit.
Ja, absoluut. En ik denk dat dat een heel grote uitdaging is. Hoe creëer je open ruimte om die dialoog en die verandering aan te gaan? Wat eigenlijk ook maakt dat je een stuk je kwetsbaar moet opstellen. En dan gaat het voor mij heel erg over, wat is het verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid? Ik heb geen schuld aan de koloniale periode. Ik was er niet, ik heb ook geen geërfde schuld van mij. Ik heb daar geen schuld aan. Maar ik heb wel een verantwoordelijkheid. Ik heb een verantwoordelijkheid omdat ik weet wat er zich toen heeft afgespeeld. En omdat ik dat begrijp, heb ik een verantwoordelijkheid om mij de vraag te stellen, wat is kolonisatie vandaag? Waar ik waarschijnlijk allerlei blinde vlekken voor heb.
En is dat onderscheid wel altijd, of wordt dat altijd wel gemaakt? Ook door die mensen die strijd aan het voeren zijn, wordt dat altijd gemaakt?
Niet altijd, omdat het is ook heel menselijk natuurlijk. Ja. Hè? Van friend or foe, vriend of vijand dynamiek. Van ja, maar je hebt daar schuld aan en nu moet je boeten en je moet betalen en zo verder. Ik denk, schuld is zeker een legitieme vraag, maar is maatschappelijk niet altijd de meest behulpzame methodiek. Hè? En ik ben dan veel meer geneigd om inderdaad de weg van Hannah Arendt ook te gaan volgen, om het te gaan hebben van leer oordelen, leer verantwoordelijkheid nemen, leer verantwoordelijkheid te gaan plaatsen bij uzelf, bij organisaties, bij groepen. Nog meer als het rather inconvenient, als het u heel erg niet uitkomt. Omdat het iets aangeeft vaak over overschuld of over minder leuke dingen in onze samenleving of uit ons verleden. Maar het is dat nemen van verantwoordelijkheid dat eigenlijk het potentieel tot verandering heeft.
Ja, u maakt daar de sprong naar Hannah Arendt en hoe zij daar naar kijkt. Maar Hannah Arendt ook in haar filosofie rond pluraliteit. Dat zien we vandaag ook in onze samenleving. Iedereen heeft een mond vol van pluraliteit, wat we vandaag diversiteit zouden noemen. Maar kunnen we wel omgaan met die diversiteit? Want soms heb ik de indruk dat we vooral pleiten voor eenvormigheid. En dat zie je eigenlijk over heel het politieke spectrum vandaag. En is dat ook geen basis geworden voor heel veel polarisatie in de samenleving? Denk maar aan bijvoorbeeld burgerplatforms die worden opgeringd en die enkel gelijkgezinde mensen samenbrengt en die kort daarna weer moeten worden opgedoekt. Slagen we er niet in om in onze handelen voldoende oog te hebben voor misschien de andere meningen die niet meteen de onze zijn?
Ja, en ik denk, ten dele is dat het probleem of de uitdaging, hoe dat je het wilt benoemen ook. Ik denk dat een van de meest moeilijke zaken waar we mee geconfronteerd worden met diversiteit of pluraliteit vandaag, is hoe creëren we die meerstemmigheid? Met andere woorden, er zijn machtsongelijkheden in onze samenleving, die spelen op tal van domeinen door. Er is een heel informatiesysteem die natuurlijk daar ook allerhande uitdagingen voor heeft. Hè. Denk puur aan echokamers, filterkamers van sociale media en zo verder. Dat komt er nog een keer bovenop. De menselijke neiging om ook naar gelijken te trekken. Hè. Dus dat bemoeilijkt de zaken nog. Desinformatie geeft daar een extra uitdaging bovenop. En ik denk dat vandaar eigenlijk van belang is van hoe gaan we die meerstemmigheid, hoe gaan we die organiseren? Hoe ga je die politiek organiseren? Hoe ga je die mediatiek organiseren? Hoe ga je die op systemische wijze ook tussen organisaties gaan organiseren? En ik denk dat dat een heel grote uitdaging is. Ik kijk bijvoorbeeld naar het eigen instituut. Wij zijn ons heel erg van bewust van, je moet ook wel doen wat je zegt. Hè? En wij vinden van onszelf ook van, wij zijn helemaal nog niet divers genoeg.
Okay.
En hoe pak je dat aan? Naar thema's, naar personeelsleden, naar... Ik had zelf die eigen ervaring, als we bepaalde wetenschapsvalorisatie gaan doen, je hebt dat thema, wie ken je? En ik begin op te schrijven. Ja, ik ken die, ik ken die, ik ken die, ik ken die. En dan een collega van mij, die in een heel diverse context zit, die heeft een even boeiend lijstje. Maar dan merken we plotseling, dat zijn twee aparte werelden.
Okay.
Dat is toch wel merkwaardig. En hoe ga je die pluraliteitsuitdaging aan? Toen gaan zeggen, kan je mij een keer in contact brengen met die persoon? En de bereidheid gaan hebben van, ik heb een zienswijze, maar ja, dat zal een bepaalde lading, kleuring kennen door ja, het referentiekader, de wereld waarin ik in zit. En het herkennen dat mijn wereld dominant wit zal zijn, westers gekleurd vanuit allerlei referentiekaders. Maar het inzien dat iemand anders zijn wereld helemaal anders zit en een enorm rijkdom kan zijn voor jouw wereld, dat is eigenlijk het begin, denk ik, van die dialoog, van die diversiteitsuitwisseling die er moet komen. En dat is geen gemakkelijk proces, omdat ik denk, het is ook weer een stukje kwetsbaar opstellen. Door te gaan zeggen van, weet je wat, we zijn nu toevallig een podcast aan het voorbereiden, het gaat over polarisatie, en waarin ik eigenlijk de vraag zeg, ik denk daar zo over. Hoe westers of hoe wit is mijn perspectief? Leg me een keer uit. Hoe zou je vanuit een Afrikaans land, hoe zou je vanuit bijvoorbeeld Zuid-Afrika kijken naar het fenomeen van polarisatie? En dan denk ik dat we heel veel kunnen leren. En dan vanuit die rijkdom mensen kunt inspireren, motiveren. Dat dat de grote uitdaging is om te gaan doen. Maar ik kom ook uit een wereld, voor mij waren de kruistochten. Denk maar aan Columbus, Christoffel Columbus, die dan het Amerikaanse land ontdekt en de patat meebracht en zo. Ik kom nog uit een onderwijswereld waarin dat dan eigenlijk de nationale helden waren. En dan denk ik, vandaag wordt dat gelukkig helemaal al niet meer gedoseerd in het onderwijs.
Ja.
Maar ik begrijp daardoor ook de moeilijkheid dat sommige mensen ook hebben, omdat ze dan het gevoel hebben, alles komt hier op losse schroeven te staan. En dan krijg je reacties van, ja, en we mogen geen Zwarte Piet niet meer, en het mag geen Kerstmarkt niet meer noemen, en niets mag nog. Dus ik denk ook die gevoelens van ontwrichting, van snelle verandering, daar ga je ook rekening mee moeten houden. En eigenlijk ga je ook die groepen moeten gaan begeleiden. In die processen van, maar waarom kan iets problematisch of kwetsend zijn voor iemand anders? Dat jij dat nooit kwetsend ervaren hebt, dat begrijp ik. Ik kom ook uit die wereld.
Ja.
Maar als je met heel veel mensen praat over wat racisme al aangedaan heeft aan ervaringen, gevoelens, noem maar op, aan identiteiten, ja, dan begin je plotseling wel helemaal anders te kijken naar een aantal symbolen of culturele praktijken en zo verder.
Ja, en ik denk dat je dat niet enkel kan doen door die mensen allerlei theoretische concepten door de strot te duwen, maar vooral door getuigenissen van mensen, hoe zij dat allemaal ervaren en hoe hard zij daaronder lijden. We zijn ook aan de UGent bezig met het ontwikkelen van een diversiteitsscan. Met als bedoeling om ook docenten op te roepen om meer attent te zijn voor de impliciete bias die zij hebben bij het doseren. Of het nu zit in het curriculum of in de leerstof of in bepaalde handelingen. En waar zij misschien niet altijd bij stilstaan. Maar je moet dat wel op een manier doen zonder dat je de indruk geeft ook de autonomie van een docent weer aan te tasten en alles tabula rasa wil gaan doen, want dan krijg je misschien een
weerstand.
En ik denk dat het daar soms in onze samenleving wat fout loopt, ook door het taalgebruik. Hè. Dus de mensen die vandaag deze strijd voeren, die heel legitiem is, hè, die kadert in dat mensenrechten verhaal, maar dat je ook de juiste taal voor moet zoeken en de juiste manier om daar rond te communiceren. Dus heeft dat daar ook voor een stuk mee te maken?
Ja, absoluut.
Hoe bepalend is taal en taalgebruik in heel dit verhaal?
Taal is een heel scheppende voorwaarde. Hè.
Ja.
Ik denk 10 jaar geleden dat ik het woord blank gebruikt heb. Vandaag gebruik ik dat niet meer. En dan sommige mensen, heel dichte vrienden van mij, zijn daar fundamenteel mee oneens. En ik versta ook een aantal redenen en motieven dat ze daarvoor aanbrengen. Maar ik denk dat het voor mij dan, en zeker vanuit de positie, dat ik denk van, voor mij is dat een heel belangrijk taalkundige aspect dat je meeneemt, waarin je eigenlijk gaat zeggen van, ja, we denken daarover na, wat het ook, wat taal doet aan de overkant. We weten heel goed waar taal eigenlijk een realiteit heeft doen afglijden. Hè. Als je mensen begint te dehumaniseren, zoals in de Tweede Wereldoorlog op zeer grote schaal, hè, richting hè, dat zijn geen mensen, dat zijn dieren en zo verder, dan weet je dat die taal ook realiteiten scheppen. Dat zijn zaken ook die je vandaag hoort, hè, waarin er inderdaad, of het nu over wit of zwart, of inferieur of superieur gaat, dat zijn categorieën waar een lading aan hangt. En ik denk taal, en dat is zeker een heel belangrijk gegeven in onderwijs, maar dat start natuurlijk ook via uw media.
Ja.
Hoe bericht je in de kranten? En wat voor mij vooral van belang is, hè, want je moet natuurlijk ook wel gaan maken dat het geen schijntaal wordt. Het gaat natuurlijk, je kan heel goed hè, bepaalde termen gaan gebruiken en zo verder, ja. Maar je moet natuurlijk ook gaan tonen van, ja... er zit een gedachtegoed achter die we niet alleen via taal, maar ook via onze relaties, onze activiteiten en zo verder tot uitvoering willen gaan brengen.
Ja.
Ik heb ooit meegemaakt, en ik denk dat dat heel goed bedoeld was, dat mijn stad waar ik in woon, het woord allochtoon...
Wel, ik ging al net
op wel, voilà, voorbeeld, ja. We gingen het woord allochtoon te graven dragen, met een mooi ritueel moment.
Ja, inderdaad.
En ik dacht toen, dat is wel mooi, een mooi symbolisch.
Maar dat moet je wel vertalen.
Voilà, dan denk ik wel van, ja, maar ja. Is dan de allochtoon, of wat je dat ook gaat noemen, daar dan echt mee geholpen? Mm-hmm. Het is goed dat we daarover nadenken, het is goed dat we onze taal aanpassen, maar laat het ook
misschien,
vertalen
misschien werkt het juist omgekeerd, omdat je dan geen taal meer hebt om bepaalde problemen nog te benoemen. Dat kan soms
net... Of een andere taal vindt, die misschien ook niet woordelijk is. Ik ben ervan overtuigd, we gaan starten nu in februari met een onderzoek, om eigenlijk te gaan kijken hoe kan sport, voetbal, als instrument tot sociale verbinding gaan zijn. En we weten dat er zulke projecten heel succesvol zijn, hè, waarin je voetbalinitiatieven, boxclubs, instrumenten tot sociale verbinding binnen en buiten die gemeenschappen zijn. Wat zie je daar? Sport is een taal geworden die plotseling verbindt en andere diversiteitskenmerken kan overstijgen. Dus het is ook creatief te kijken welke taal je wilt inzetten.
Ja, het is taal in de brede zin. Christophe, we zijn denk ik op 10 minuten van het einde. Ik heb misschien nog 2 tot 3 vragen over die pluraliteit en diversiteit waar we het daarnet over gesproken hebben. Waar Hannah Arendt ook naar verwijst, hè, die meerstemmigheid die ook een plaats moet krijgen. Maar de discussie die dan daar kan naar buiten komen is, ja, waar ligt de grens? Moet je aan iedereen stemmen geven? Omdat er ook in onze samenleving natuurlijk extremere stemmen zijn. En je ziet dat de politiek daar vandaag ook mee struggelt in Europa. Moet je ze mee opnemen om mee te besturen of niet? Moet je ze wel een plaats aan de tafel geven of niet? Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Dus waar ligt de grens van respect hebben voor die meerstemmigheid?
Ja.
Is dat mensenrechtenkader, maar is dat ook wel zo zwart-wit en duidelijk?
Ja, ik denk als ik puur kijk naar onze rechtsstaat, dan moet die... recht op vrije meningsuiting en die vereniging enzovoort die daar zit, dan moet die zo breed mogelijk ingevuld worden. Want dat wil eigenlijk zeggen, je gaat een zo breed mogelijke verschijningsruimte, publieke ruimte gaan creëren om in dialoog te gaan. En daar kan je eigenlijk alles zeggen. Ik zou willen dat we allemaal die religie of dat we allemaal dat systeem... Ja, je moet dat kunnen zeggen. Je moet daarmee in dialoog kunnen gaan. Waar zijn de grenzen voor mij? Die zijn eigenlijk wel helder en wat mij betreft ook redelijk robuust. Hè? Je mag geen haatspraak doen.
Ja.
Je mag niet oproepen tot geweld. Je mag... En eigenlijk staat dat mooi omschreven. En ook ons rechtssysteem functioneert naar behoren. Functioneert soms een beetje traag, maar wel naar behoren. Hè? Ik denk dat soms snellere consequenties ook zouden kunnen bijdragen. Maar ik denk dat dat eigenlijk de enige vormen van begrenzing moeten gaan zijn. Hè? Als het in de richting van haatspraak of in de richting van geweld gaat, dat zijn voor mij heel duidelijk de grenzen van de rechtsstaat. Daar kan je niet over gaan. Op dat moment wordt het voor mij gewelddadig extremisme, wordt het extremisme. Je speelt het spel of je gaat het politieke handelen niet meer volgens de spelregels gaan uitvoeren. Ja, want geweld is geen optie in een rechtsstaat. Al de rest daarbuiten moet kunnen. Dus als je nu een van de pot gerukt idee hebt en je wilt u daar rond samen gaan brengen en je wilt daarover praten, ja goed, dan mocht je dat doen binnen die spelregels. Ik denk dat het van de pot gerukte ideeën ook heel moeilijk politiek vertaald zullen worden in de wedstrijd.
Ja.
Wat ik wel denk dat we daaraan moeten toevoegen, een heel brede ruimte om dat mogelijk te maken, dat is wel mensen ook toch wel mee bewust gaan maken van het onderscheid tussen feit en fictie. Waarin ik vind dat iedereen een mening mag hebben, maar we kunnen moeilijk twijfelen aan de feiten. Dus ik denk dat wetenschap, opleiding, vorming, feitelijkheid, tout court, een heel belangrijk gegeven is, zeker in het tijdperk van informatie of desinformatie dat we vandaag kennen. Ja. Dus ik zie toch wel een enorm grote uitdaging ook voor de wetenschappen. Ik denk nu aan deze pandemie en de complottheorieën over de vaccinatie. Ja, dan moeten we toch even bijsteken, een tandje bijsteken, ja, om te gaan zeggen van jongens, hier hebben we nu feiten. En daar hebben
wat vind je van de initiatieven van bepaalde overheden die zeggen, we gaan nu ingrijpen in fake news? Want je hebt daar ook kritiek op gekregen van mensen die zeggen, ja, maar de overheid mag zich in principe niet bemoeien met wat nu feitelijk is of niet feitelijk is. Wie gaat dat bepalen? De overheid moet daar best zich niet moeien in die discussie. Hoe kijkt u daarnaar? Heeft de overheid het recht op basis van wetenschap om te zeggen, goed, dit is feit en dit is geen feit? Of is dat moeilijk?
Ja. Ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Maar je moet ook al rekening houden dat bijvoorbeeld de informatiewereld vandaag wordt vaak meer vooruitgestuurd door private bedrijven. En we moeten ons daar ook heel goed bewust van zijn. Wat ik te zien krijg op mijn sociale media wordt bepaald door algoritmes die mij willen kleven aan dat platform om reclameinkomsten te gaan hebben. Okay. En dat maakt natuurlijk dat we eigenlijk ook merken plotseling van oei, dat glijdt hier af. Die overheid heeft geen greep meer op die knoppen, dus moet eigenlijk ook zijn verantwoordelijkheid nemen van jongens, hier zijn referentiekaders aan het groeien, waar wij de maatschappelijke problemen van gaan hebben. Maar langs de andere kant moet je ook heel geducht zijn. Een overheid die wij nu vertrouwen en die we op democratische wijze herverkiezen, kan ook afglijden. Er zijn casussen, zowel in de geschiedenis als vandaag op de wereld genoeg, waarin een overheid het op een bepaald moment niet zo goed meer voor heeft voor zijn burgers of een specifieke gemeenschap in dat land en zo verder. Dus het is eigenlijk vooral een correctiemechanisme waarin die overheid volgens mij een plicht heeft om desinformatie en de maatschappelijke problemen die daaruit komen, om die aan te pakken, om daar eigenlijk mogelijkheden, en dan denk ik niet zozeer de overheid die moet bepalen, dat is nu het juiste verhaal, maar de overheid die wel moet gaan maken, wij hebben hier een journalistieke wereld. Wij moeten dingen enabelen, zodat wat zij doen, fact-checking, dat zij daar slagkrachtiger in zijn. Okay. Dat zij die vrije meningsuiting en al die voorwaarden en principes waar we rond werken, dat zij daar eigenlijk nog beter de uitdaging die zoveel malen groter geworden is, kunnen aanpakken. Ja. Het is niet aan de overheid om te gaan zeggen, dat verhaal is wel waar of dat is niet waar. Dat is journalistiek werk bijvoorbeeld.
Ja, oké. Op die manier. Misschien nog een laatste vraag, Christophe, over dat mensenrechtenverhaal, om daarmee af te sluiten. Vele mensen grijpen daarnaar terug als een belangrijke kader voor samenleven. Maar je merkt dat er ook allerlei politieke krachten, maar ook mensen aan het opstaan zijn, die vinden dat mensenrechtenkader te weinig is om bij te dragen tot het versterken van de sociale cohesie. Want als iedereen zich maar terugplooit op vrijheden en mensenrechten, dan kan dat nog altijd een parallele samenleving creëren van subgemeenschappen die allemaal zich beroepen wel op bepaalde vrijheden, maar die op geen enkele manier nog affiliatie met elkaar hebben. Is het voldoende, dat mensenrechtenkader, om een goed samenleven te garanderen, of is er meer nodig?
Voor mij zou het mensenrechtenkader dat kompas zijn. Het geeft richting aan waar we uit moeten gaan en misschien een punt dat we nooit gaan bereiken. Maar ik denk dat we meer moeten doen. Ik denk dat je eigenlijk ook puur uit de praktijk, uit de lokale verbinding, en die zaken werken vaak ook heel lokaal, dat je eigenlijk moet gaan kijken naar wat zijn methoden, wat zijn technieken, wat zijn activiteiten om mensen te gaan binden op een plaats, op een regio, op een sport, op eender wat. En ik denk, dat is iets dat voor mij de praktijk is naast mensenrechten.
Okay, en gebeurt dat voldoende, denk je, als je kijkt naar
veel te weinig.
Veel te weinig.
Ja, veel te weinig. Maar ik heb dat bijvoorbeeld zelf ervaren, en ik ga dat voorbeeld daarmee eindigen. Ik heb in de jeugdbeweging gezeten. Ja. Het jeugdbewegingsleven heeft vrienden voor het leven gemaakt. Ik kijk terug op mijn eigen jeugdbeweging, dat was wel een heel witte club. Ja. Dus daar is een uitdaging. Dus het is ook, je ziet ook dat je dan in bepaalde initiatieven, soms ook te weinig, pluraliteit of diversiteit gaat gaan hebben om dat te gaan doen. Maar ik heb daar wel ervaren, in het kader van openluchtleven en allerlei stoppe dingen soms doen, wat voor een verbondenheid dat gaf tussen heel diverse personen soms.
Maar Christophe, als het er niet is, is het dan de taak van de overheid om daaraan te werken, om ervoor te zorgen dat er voldoende verbinding is in de maatschappij? Of zijn het eerder initiatieven die van onderuit moeten groeien? Omdat je ziet dat soms de overheid zegt, goed, de maatschappij moet dat maar zelf gaan organiseren, maar de maatschappij loopt daar zelf een beetje vast. Als je kijkt in onderwijs bijvoorbeeld, hebben we nog heel veel segregatie. Is het de onderwijs die met bijvoorbeeld dubbele contingentering meer sociale mix moet gaan creëren? Of moet dat organisch voor een stuk groeien?
Ik denk beide. Ik denk dat de overheid moet de richting bepalen en gaan zeggen van kijk, wij gaan motiveren, inspireren in die richting. We gaan eventueel zelfs een aantal dingen inspireren door beleid, door financiering en zo verder. En dat wil eigenlijk ook zeggen dat je aanhaakt op die initiatieven die er al zijn, die uit de basis gegroeid zijn, te gaan zeggen van dit is heel waardevol, laat ons dat steunen en laat ons dat maximaliseren. Dus ik denk niet dat het enkel vanuit de basis, enkel van boven, dan zit je trouwens ook tussen macht en vaak niches die...
Ja.
Wat ik heel vaak denk, en het is het grijpen van de opportuniteit, het is ooit een model van hoe technologische veranderingen soms zich voltrekken. Zoals bijvoorbeeld, hè, hoe zijn we van de cassetteband, de videocassetteband naar een dvd geraakt en zo verder. Het gaat heel vaak over geïnstitutionaliseerde praktijken die vaak moeilijk te veranderen zijn, die vaak ook met macht te maken hebben en zo verder. Maar soms raken die gedestabiliseerd door de context. Black Lives Matter beweging is zoiets, de decolonisatie is zoiets. En dat maakt dat er eigenlijk openingen en opportuniteiten komen voor heel goede niches, die anders botsen tegen bepaalde autoriteitsdiscours, die plotseling ingang kunnen vinden. Okay. Als ik puur vanuit erfgoed bekijk, we hebben vandaag een enorme focus op immaterieel erfgoed, dankzij bepaalde groeperingen die een veel immateriële culturele geschiedenis gaan hebben en die op een bepaald moment een opening gevonden hebben om dat binnen in ons erfgoeddiscours te gaan brengen. Okay. En het is dus van beide kanten en soms op de goede moment wachten om iets te gaan plaatsen.
Oké. Die wisselwerking is belangrijk. Het is niet het een of het ander. Goed, Christophe, ik denk dat we voldoende punten hebben geraakt en we zijn goed op tijd. Het is 8 uur, hè. Ik hoop dat de kijkers... Wij hebben vandaag de mogelijkheid niet voorzien om vragen te stellen, maar jullie mogen zeker vragen insturen. Die kan ik bezorgen aan Christophe. Hij kan dat meenemen ook in zijn instituut om dat mee te capteren en daar iets mee te doen. Maar wij kunnen ook vanuit het netwerk en vanuit ons platform Durf Divers Denken daar verder zeker mee aan de slag gaan. Ook als er van jullie kant thema's zijn die wij vanuit platform Durf Divers Denken meer op de kaart moeten zetten. Bijvoorbeeld rond decolonisatie, die allemaal kaderen rond die strijd voeren voor mensenrechten, alsjeblieft. Stuur dat ook naar ons door. Blijf ons ook volgen trouwens op al onze kanalen via Facebook, Instagram en op Twitter. Ook studenten die studeren aan de Universiteit Gent of associatie hogescholen en die nood hebben om toe te treden tot een platform van studenten met wie zij zich kunnen affiliëren en daar misschien steun kunnen vinden en door hen kunnen geïnspireerd worden, kunnen ook onze platforms bezoeken. Ik wil jullie bedanken voor de tijd die jullie hebben genomen om dit gesprek van ons te beluisteren. Ik wil ook Christophe hartelijk bedanken voor zijn komst naar ons. Altijd inspirerend om hem bezig te horen. Zeker rond deze thema's die hem nauw aan het hart, maar ons ook allemaal nauw aan het hart liggen. Ik hoop, Christophe, dat we elkaar nog zeker kunnen vinden in allerlei projecten en initiatieven. En voor de kijkers thuis, bedankt nogmaals om te kijken. Blijf ons volgen en tot de volgende keer. Goedenavond.